Dat is PNL Delta, PNL Delta Lima Oscar in Veldhoven. Amsterdam die maken bekend dat ze het kandidatenlijstje hebben weten samen te stellen voor komende verkiezingen. Dus de kandidaten zijn bekend. 5 stuks, nou eigenlijk weer veel van dezelfde mensen, maar toch. En ja, het gaat om 4 posities, dus ja, dan moeten toch verkiezingen komen voor die 4 mensen die dan in het bestuur komen en eentje die dan reserve is. Nou, die verkiezingen die komen dan later in september of zo. Nou ja, of nog later. Verder heeft Amsterdam bedacht om een compilatie te maken van artikelen uit Amsterdam journals van de afgelopen jaren. Voor, ja, van artikelen die gaan over hoe je met amateursatellieten kunt beginnen. Keith KB1SF heeft een aantal van dat soort artikelen geschreven en dat hebben ze nu samengevoegd in een klein documentje, zeg maar. En ja, dat kun je dus gewoon downloaden van de AMSAT-NA site, amsat.org. Even kijken onder educatie en zo. En dan vind je daar dus een PDF-file met al die artikelen, typisch voor beginnelingen. Daarnaast is er natuurlijk nog altijd het andere boek, Getting Started with Amateur Satellites van Amsterdam, en dat is nog steeds gewoon te koop in de Amsterdam winkel. Dat is dan nog uitgebreider en bevat nog meer details. Het gedoe is natuurlijk dat dit soort informatie moeilijk up-to-date te houden is, omdat er enorm veel verandert. Een heleboel satellieten komen erbij, andere satellieten die houden ermee op en noem maar op. Dus een document maken wat langer houdbaar is, zeg maar, dat is heel moeilijk. Dus vandaar dat je dus niet altijd moet kijken naar de satellieten die specifiek genoemd worden, maar je moet meer het algemene verhaal erachter snappen. Dus wat voor dingen kun je doen en wat voor apparatuur heb je nodig in het algemeen enzovoort. Dus aanbevolen. Er is weer een expeditie naar Clipperton Island gepland. Tango X-ray 5 Sierra in januari. En daar zullen ze ook weer actief zijn op de verschillende amateursatellieten. Waaronder ook weer Oscar 117. Green Cube. Dus die, ja, dat kan mogelijk ook voor ons interessant zijn dat we dat net nog aan kunnen, maar dat weet ik niet zeker. Dan moet je zelf even kijken of dat binnen ons bereik is of niet. Maar dat is weer een interessante expeditie natuurlijk. Nou, eind juni hebben we de Field Days gehad, de grote velddagen van de ARRL en AMSAT in Noord-Amerika. Nou, de eerste resultaten beginnen binnen te druppelen. Het is een hele drukte geweest weer. En ook zelfs mensen uit andere landen die zich gemeld hebben, zoals vanuit Japan en zo, die ook meegedaan hebben. Komt natuurlijk ook weer door Oscar 117, waardoor je dus toch vele duizenden kilometers kunt overbruggen en dus ook mee kunt doen in die Amerikaanse velddagen. Nadere verslagen komen later nog. Heel ander verhaal. Amerikanen beginnen zich een beetje zorgen te maken over toekomstige maanmissies voor wat betreft communicatie en dan vooral met communicatie met de Chinese experimenten die dan ook gaan komen. Want de Amerikanen hebben dus het plan om ja, misschien al in 2025 of misschien iets later weer bemande vluchten naar de maan te gaan maken. En ja, de Chinezen die hebben bekendgemaakt eigenlijk ook al rond die tijd te gaan beginnen met bemande Chinese vluchten. Nou ja, in ieder geval proberen ze het voor 2030 voor elkaar te krijgen. Dus dat kan gaan overlappen, die verschillende missies. En de grap is, ze zijn allemaal van plan naar hetzelfde gebied te gaan op de maan, namelijk de omgeving van de Zuidpool. Dat is een interessant gebied vanwege allerlei redenen, hè, allerlei mogelijkheden die daar zijn met water, wat daar te vinden moet zijn in kraters en zo. En allerlei andere dingen. Nou, dus dat betekent dat ze daar relatief dicht bij elkaar bezig zullen zijn met bemande vluchten. En dan zou het toch handig zijn om dingen te coördineren. En onderlinge communicatie in stand te houden. Maar ja, gezien de steeds moeilijkere verstandhouding tussen die landen is dat een beetje moeilijk aan het worden. En ja... Dan wordt het spannend, hoe gaat dat lopen straks, al die communicatie. En gaan ze ook elkaar een beetje helpen met communicatiesatellieten voor het relayeren van communicatie en dat soort dingen. Dus daar wordt wel over gepraat, maar hoe ze dat gaan oplossen, dat moet in de komende jaren nog uitgedokterd worden. Barbara Matus van Amsterdam aan het lijstje. Daar is niks veranderd deze week. Aresverbindingen, ja, er is er nog eentje geweest. Op 22 juni, dat is de laatste, met Dubai, maar sindsdien niks meer. Geen Ares, en dat komt ook natuurlijk omdat nu de zomervakantie is begonnen voor de scholen. En dan, ja, dan heeft het geen zin om schoolverbindingen te gaan plannen, want er is niemand, hè. Dus voorlopig doen ze even niks. Dat wil niet zeggen dat Ares helemaal niks doet. Ik bedoel, de apparatuur blijft natuurlijk gewoon operationeel. In de Columbus module de APRS spullen en in de service module het FM brillen. Ja, in de Columbus module dus de FM-brillen en in de service module de APRS. Nou, die werken gewoon. En dat kan dus af en toe uitgeschakeld zijn. Maar in de komende weken is daar even geen aanleiding voor. Want er zijn op dit moment op korte termijn geen ruimtewandelingen gepland en dergelijke. Dus ook geen belangrijke dingen waardoor het spul uitgeschakeld moet worden. Hoewel... binnen een paar dagen wel een Crew Dragon even verplaatst moet worden van de ene poort naar de andere. Maar dat is maar even een uurtje. Daar zullen we weinig van merken waarschijnlijk. Ja, er zijn natuurlijk weer allerlei amateurs op vakantie. En daardoor op allerlei exotische plaatsen te verwachten. En dan heb je best kans dat ze ook van daaruit actief gaan worden via amateursatellieten. Dus moet je even in de gaten houden. De ESA die zijn steeds serieuzer van plan om iets te gaan doen aan ruimtepuin. En vooral het voorkomen daarvan ook. En daarvoor zijn ze nu een hoop plannen aan het maken, zodat ze een heel programma hebben voor het voorkomen van het creëren van nieuw ruimtepuin. En dat willen ze voor het eind van dit jaar uitgedokterd hebben. En dan komt daar een verhaal van wat dan voor 2030 volledig geïmplementeerd is. Dus tegen die tijd zou je van de ESA in ieder geval geen extra ruimtepuin mogen verwachten. Andere organisaties en andere delen van de wereld misschien nog wel. Maar ESA die doet zijn best om het netjes op te lossen. Nou, zou mooi zijn. We hebben 29 juni de vlucht gezien van een commercieel ruimtevliegtuig, Spaceship 2, van Virgin Galactic. En dat was met een groep toeristen en de eerste echte commerciële vlucht naar een hoogte van 85 kilometer. En ja, volgens een aantal mensen telt dat dus als de ruimte, want die begint bij 80 kilometer. Anderen zeggen 100. Nou, leuke discussie, maar goed. Maar die vlucht is helemaal soepel verlopen. Dat was natuurlijk niet lang, het was maar een kwartiertje of zo, maar toch eventjes de ruimte ingeweest. Ook op 29 juni is een SpaceX Cargo Dragon vertrokken bij het ISS en een dag later geland bij Florida met anderhalve ton of meer aan vracht. Interessante dingen die naar beneden moesten worden gebracht. En dat is allemaal soepel verlopen. Verder allerlei dingen uit de astronomie. De rest van de week een grote publicatie geweest van een aantal astronomen die over de hele wereld hebben gewerkt aan het waarnemen van gravitatiegolven. En daarbij zijn ze nu zover dat ze ook hele lage frequenties zijn gaan waarnemen, waardoor ze weer een andere kijk hebben gekregen op het universum. Ja, ze denken een grote mengeling van botsende zwarte gaten te hebben waargenomen. En ze moeten het nog even bewijzen. Het is nog niet 100% zeker, maar het lijkt er wel heel sterk op. En dat was wel weer een grote stap op deze manier. Er waren natuurlijk al eerder gravitatiegolven waargenomen met enkele meetsystemen, maar dat was op iets hogere frequenties. En dan ging het maar om één enkele botsing van een paar zwarte gaten, maar nu gaat het om een hele grote verzameling over een langere periode. Zoiets als de microgolfachtergrondstraling is dit dan ook weer zoiets, maar dan op juist een hele lage frequentie. Maar dat kost heel veel tijd om dat te meten. Nou, en vorig jaar hebben we in oktober een hele grote gamma ray burst gehad. Een grote uitbarsting van gamma golven, gamma straling. En die was zo'n 2,4 miljard lichtjaar hier vandaan. Maar die was zo ongelooflijk sterk dat hij zelfs ook de aardse ionosfeer heeft beïnvloed. Het was echt enorm sterk. En ook de sensoren van satellieten die dat soort dingen proberen waar te nemen, die liepen helemaal vast. Het was echt heel heftig. Zo groot dat ze zeggen dat zo'n uitbarsting mag je maar eens in de 10.000 jaar verwachten. Nou, die hebben we dus nu gehad. Dus het wordt allemaal mooi in de gaten gehouden. En nog verder op dit gebied is een lancering van Euclid, een wetenschappelijk ruimtevaartuig van de ESA. Die heeft gisteren plaatsgevonden, 1 juli, zaterdag 1 juli, vanaf Cape Canaveral met een Falcon 9. En dat is een ruimtetelescoop van anderhalve ton of zo, met onder andere een telescoop van 1,2 meter optisch, maar ook nog een andere. En zo, die gaat dus proberen in de komende jaren het universum, een deel van de hemel, ruim een derde, in beeld te brengen en 3D-metingen te doen aan alle mogelijke bronnen tot 10 miljard lichtjaar hier vandaan. Om zodoende wat beter kijk te krijgen op dingen als donkere massa en donkere energie. Dan moet met dit observatorium veel beter allemaal gemeten kunnen worden. En daar zouden we dan in de komende jaren een heleboel over moeten kunnen gaan horen. Als het allemaal mee zit. Nou, maar even terug naar de amateursatellieten. Tevel 2 is weer ingeschakeld geweest op de 26e voor een periode van 3 dagen. En vervolgens op 30 juni is, of zijn TVL 3, 4 en 7 de FM-relais ingeschakeld voor een periode van 3 dagen. Dus die staan nu nog aan tot morgenavond. Dus die kun je weer gebruiken. Dat proberen ze zoveel mogelijk elke week weer te doen. En vooral ook weer in het weekend. Want dan zijn natuurlijk de meeste mensen actief daarmee. Nou, verder hebben we op de 27e lancering gehad vanuit Rusland met een Soyuz-raket met zo'n 42 kleine satellieten. Allemaal Russische satellieten van allerlei universiteiten en dergelijke. En samen met een grote nieuwe weersatelliet, Meteor M2-3. En ja, de lancering is allemaal geslaagd. Die Meteor weersatelliet die is intussen al zo'n beetje helemaal operationeel. Hij doet het op alle banden, op VHF bij 137 MHz of 136. Maar ook op de hogere banden, L-band en S-band, X-band, overal is hij te vinden. Met hoge resolutieplaatjes, alles werkt keurig. Hele mooie foto's worden al ontvangen, ook door hobbyisten die dus die signalen allemaal al aan het oppikken zijn. Maar goed, daarnaast zijn er dus al die kleinere satellieten, Russische universiteitssatellieten, ook amateursatellieten, die voor een groot deel dus verschijnen in de 70 centimeter band. Een paar daarvan die zijn ook IARU gecoördineerd, maar de meeste niet. En ja, de meeste daarvan. Of allemaal zenden wel, ze doen het al. Er worden zelfs ook wat extra signalen ontvangen waarvan nog niet bekend is welke satellieten dat dan moeten zijn, want er zitten er nog meer in. Maar dat moeten we allemaal nog uit gaan pluizen. Het probleem is, ook van deze satellieten zijn er nog steeds geen baanparameters beschikbaar, dus dat moeten hobbyisten dus zelf maar uit gaan zoeken. En dat zal dus de komende weken weer een leuke puzzel worden. De eerdere lancering op 12 juni van Falcon 9 met Transporter 8 missie, met die hele grote zwerm satellieten, die, ja, daar hebben we hetzelfde probleem. Er zijn wel wat baanparameters van gepubliceerd, maar nog niet alles. Want een aantal satellieten werden pas later uitgezet vanuit platformpjes die dus eerder gelanceerd waren. Maar dat moet allemaal nog uitgemeten worden blijkbaar. En het gaat allemaal niet zo snel bij die militaire metingen. Dat netwerk is blijkbaar een beetje overbelast met al deze grote aantallen nieuwe satellieten. Maar goed. Hopelijk komen ze binnenkort en dan kunnen we toch eens wat meer satellieten gaan uitmeten. Dus van die lancering van 12 juni zijn er dus al wel een aantal officieel geïdentificeerd. Maar niet alles. En zeker juist de parameter-satellieten die ontbreken nog. Maar ja, dat komt omdat we dus nog geen baanparameters hebben. Dus het is nog allemaal afwachten wat dat betreft, maar er beginnen dus wel al leuke signalen te verschijnen. Alle mogelijke telemetrie en ook slowscan tv en dat soort dingen. Lijkt een beetje op een eerdere missie vorig jaar of wanneer was het. Ook van zo'n grote groep Russische satellieten met allemaal van dit soort interessante signalen. Ja, verder. Hier geen bijzonderheden. Ja, wat betreft de amateursatellieten nog even nalopen. Oscar 73 blijft nog steeds alleen in telemetrie-mode. Oscar 7 doet het best wel goed in mode B. Alleen mode B, omdat hij elke omloop reset. Omdat hij even in de schaduw van de aarde komt. Oscar 91 doet het maar niet altijd. Is wat zwakjes, maar als je in het zonlicht zit, dan wil die wel werken en dan kun je hem ook gebruiken. Cassie AMB, ja, heel weinig, af en toe een keer te gebruiken. Oscar 88, die dus voor het eind van het jaar moet gaan veranderen in de atmosfeer, die doet het wel, maar ook niet altijd. Maar je kunt hem dus gewoon gebruiken. Oscar 29, die lijkt wat beter te gaan functioneren. Hij wordt wat vaker gehoord nu. Voor Oscar 99 is een nieuw gebruiksschema gepubliceerd voor jullie. Af en toe dus wel bruikbaar, maar niet zo heel goed. Ja, dan Oscar 117, Greencube in die hele hoge baan. Ja, die is sinds een paar dagen helaas uitgeschakeld, sinds de 29e. En dat komt omdat er problemen zijn in het grondstation. Ze kunnen momenteel even niet in actie komen. Ze kunnen dus niet contact maken met de satelliet om weer software te uploaden of iets, of hem weer te resetten. Dus we moeten even afwachten tot het zaakje weer begint te werken daar. Zal waarschijnlijk in de loop van de komende week wel weer in orde komen. Oscar 86 doet dit wel normaal. Space Station volledig operationeel nu, hè, zonder verdere activiteiten. Oscar 97 doet het goed. Lilaxa 2 vaak ook wel, niet altijd. Die LEDSAT, ja, dat was dus een speciale actie afgelopen week. Nou, een hoop mensen hebben daar gebruik van kunnen maken en inderdaad verbindingen gemaakt via LEDSAT. Oscar 101 ook bruikbaar. Oscar 100 volledig operationeel. Oscar 44 en Oscar 50 doen het nog steeds prima. En dan, ja, die verschillende TVL-satellieten van Israël. Als ze ingeschakeld zijn, kun je ze gebruiken, maar dat is dus steeds een beperkt aantal dagen, meestal periode van 3 dagen en zo. Dus die kun je gebruiken. Oscar 108, heel af en toe. En de XW2 satellieten, ja, die kun je wel een beetje vergeten. Die zijn echt langzamerhand defect. Nou, afgelopen week dus vertrek gehad van die Cargo Dragon bij het ISS, waar een heleboel interessante spullen in zaten, maar verder is er in het ISS niet echt veel bijzonders aan de hand op dit moment. Ze zijn van plan op 4 juli de baan van het ISS een beetje te verhogen. Om 23:17 gaat dat plaatsvinden, een delta V van 1,4 meter per seconde. Met de motoren van Progress MS-22. Dan moet ergens begin juli dus een Crew Dragon omgezet worden van PMA-2 naar PMA-3. Moeten we even afwachten wanneer ze daar precies van plan zijn. Ergens in juli moet er dan weer een Russische ruimtewandeling komen om wat dingen om te zetten van de ene naar de andere plek met behulp van de Europese manipulatorarm. Ja, en dan zaten we al te wachten op een aantal lanceringen van satellieten vanuit het ISS. Daar is in juni niks van gekomen, maar nu staat er toch eentje gepland. En wel op 6 juli. 6 juli moet dus een handjevol satellieten uitgezet worden. En dan gaat het om de NRCSD-missie van Nanorex dus. En daar zijn het de satellieten Essence en Iris, Moonlighter, Radsat SK, SC Odin, UPIC 1. Die moeten dan allemaal, waarschijnlijk allemaal CubeSats, die moeten dan dus uitgezet worden. En als het goed is, zouden dat allemaal Canadese satellieten moeten zijn. Nou, zullen we zien. Dat gaat dus vanuit de Japanse Kibo-module. Met zo'n Nanorex deployer. Nou, verder in augustus van alles. En ja, ergens ook weer later komen er weer van die satellieten, maar dat zal wel augustus worden, lijkt het nu. Satellieten die verder uitgezet gaan worden vanuit het ISS. Lanceringen van de week. Ja, die grote Russische lancering natuurlijk. En Euclid op de eerste. Die is inmiddels dus volop onderweg naar het L2-punt, Lagrange L2. Waar die dan omheen gaat vliegen en dan operationeel gaat worden. Verder lanceringen te verwachten dinsdag de 4e. En Ariane 5, de allerlaatste Ariane 5, die moet dan een Franse militaire communicatiesatelliet uitzetten. En een Duitse experimentele communicatiesatelliet, Heinrich Hertz, oftewel H2-sat. En dat gaat dus vanaf Kourou, Frans-Guyana. Verder twee Starlink-lanceringen de komende week, op vrijdag de 7e en zondag de 9e. En daarna komt er weer van alles en nog wat. Later komen trouwens een heleboel Starlink lanceringen nog in juli en verderop. Dus de komende periode een heleboel Falcon 9 lanceringen en één keer tussendoor een Falcon Heavy. Met een zwaarder object natuurlijk. Maar dat zien we allemaal nog gebeuren later in de maand. Dat zijn dan eigenlijk alweer de zaken van deze week.